De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het omvallen van de Silicon Valley Bank. Moeten we ons zorgen gaan maken om een domino-effect? En de Europese mijnen moeten weer open. En dat is om groene ambities te kunnen halen. Huh? Ja, dat staat echt in een voorstel van de Europese Commissie. Gaan we allemaal bespreken vanaf 11:30. Met mijn panelleden vandaag. Koen van Leeuwen, impactbelegger, adviseur bij Triple Jump. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Dank
en een debutant, Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom. Goed dat je er bent. Even kijken wat jij doet. Jullie zetten je in om het agrofoodsysteem duurzamer en gezonder te maken. Wat houdt dat in?
Ja, klopt. Ik denk volgens mij ook nu een heel relevant onderwerp bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Maar inderdaad, wij helpen bedrijven te verduurzamen.
Oké, okay, en public affairs, dan denk ik lobby?
Een belangrijke poot ervan is lobby. Ja. Maar een andere belangrijke poot ervan is richting stakeholders. Nou, dat noem je dan het publiek. Vandaar public affairs, evenementen organiseren, communicatieuitingen, okay, et cetera.
Nog belangrijker, wat zijn je hobby's?
Nou, politiek volgen. Ja. Dus gisteravond was als politieke junkie natuurlijk fantastisch om erbij te zijn. Ja. En wielrennen.
Oh, leuk. Ja. Nou, we gaan het komende uur en de komende tijd vast kennis met je maken. Maar we gaan nu beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat heeft te maken uiteraard met die Provinciale Statenverkiezingen van overmorgen. Nog 2 nachtjes slapen, dan mag je naar de stembus. Het afgelopen weekend, nou, je hoorde het al, er waren verschillende tv-debatten met partijleiders om de kiezers een handje te helpen. Zoals gisteravond dat BNNVARA verkiezingsdebat linksom of rechtsom.
En wel met de leiders van de 2 grootste partijen in de Eerste Kamer. Aan de rechterkant de VVD met partijleider Mark Rutte en fractieleider van de Eerste Kamer Edith Schippers. De samenvoeging van GroenLinks en Partij van de Arbeid met partijleiders Artje Kuiken en Jesse Klaver.
Ja, ook vanavond staat er nog een debat op de planning. Het één vandaag verkiezingsdebat. Volgens de laatste peiling van INO Research in opdracht van het Algemeen Dagblad lijkt BBB wellicht de grote winnaar te gaan worden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar weet jij al waarop jij gaat stemmen? Naar wie gaat jouw stem? Is jouw keuze al gemaakt? Of twijfel je nog? Ga je überhaupt stemmen? Welke thema's voeren voor jou de boventoon? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Mijn breekijzer vandaag is mijn stem voor de Provinciale Staten. De verkiezingen staat vast. Is het voor jou overduidelijk wie jouw stem krijgt? Of ben je nog aan het zweven? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Ik hoor dus heel graag van je. Op wie ga je stemmen en waarom? 020-468-4x0. En dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Ook bij me is andere politieke junkie, namelijk politiek verslaggever Leenert Beekman, die ook het hele weekend voor de tv lag. Goedemorgen, Leenert.
Ja, hey Iwan, goedemorgen.
Ja, heb jij je keuze al gemaakt? Je hoeft het niet te zeggen, hoor. Maar ben je er al uit voor jezelf?
Ja, dit weekend ben ik eruit gekomen.
Oké. En wat heeft de doorslag gegeven? Een van die debatten of een stemwijzer of een verkiezingsprogramma wat je gelezen hebt? Of waar?
Ja, nee, wel. De provincie gaat over ruimtelijke ordening. Ja. Dus ik heb daar heel erg naar gekeken. Wat vind ik belangrijk in de provincie waarin ik zelf woon? Mm-hmm. Wat er met het, nou ja, eigenlijk met alles om mijn woonplaats heen gebeurt. Mm-hmm. En ik heb ook één landelijk thema mee laten spelen. En dat hou ik nog even voor me.
Ja, nee, dat zou ik zeker doen. Daar ga ik je ook verder niet naar vragen. Wat zou je nou mensen adviseren? Want het is best wel ingewikkeld om nu. Je gaat stemmen voor de Provinciale Staten. Indirect ook eigenlijk een beetje voor de Eerste Kamer. We zien op tv zien we allemaal, op de radio ook horen we allemaal opstukken van partijen waarvan veel geen eens verkiesbaar zijn nu. Ja, hoe moet je door dat woud aan informatie doorploeteren?
Nou ja, de provincie, zoals ik net al zei, gaat over ruimtelijke ordening. En dan raakt het op dit moment, want er zijn veel thema's, landelijke thema's, die ook echt bij de provincie uitgevoerd moeten gaan worden. Mm-hmm. En dat kan jou persoonlijk heel erg raken. En dan moet je dus denken aan wonen, aan de energietransitie, aan infrastructuur en ook aan stikstof. Mm. En kijk dan vooral, wat vind ik belangrijk? Vind ik het belangrijk dat er meer gebouwd gaat worden, maar dan binnenstedelijk? Of vind ik dat er eigenlijk buiten de stad gebouwd moet gaan worden, in het groen? En dan denken de partijen heel verschillend, denken ze daarover. Dus duikt de verkiezingsprogramma programma's eens in. Doe de stemwijzer. En dan kom je er al vrij snel uit wat voor jou en voor jouw leefomgeving belangrijk is. Maar onderschat het belang van de provincies niet. Want als je denkt van ja, zo'n windmolen bij mij in de achtertuin, dat lijkt me maar niets. Ja, dan moet je toch echt even de verkiezingsprogramma's induiken.
Ja. En als je dan op tv mensen hoort praten over migratie en vestigingsklimaat en dat soort zaken, moet je dat eigenlijk allemaal negeren? Is dat allemaal ruis?
Ja, migratie is natuurlijk wel een wonderlijk thema om het over te hebben op het moment dat je de Provinciale Statenverkiezingen bespreekt. Maar er is één klein haakje waar je het toch aan kan ophangen, en dat is die veelbesproken spreidingswet van Van der Burg. Want wat moeten de provincies gaan doen? De provincies moeten gaan coördineren dat de gemeenten daadwerkelijk zometeen asielzoekers gaan opvangen, en in welke gemeente dat moet gaan gebeuren. Dus daar hebben de provincies een taak in. Maar de bredere discussie, zoals die nu vaak in debatten gevoerd gaat worden, daar kan je eens leuk om daar het over te hebben, maar de provincies gaan er echt niet over.
Oké, we praten zo verder. Eerst even een rondje mijn panel. Koen, ik ga wat dingen voor jou invullen. Aan de ene kant denk ik beleggen, beetje rechts. Aan de andere kant denk ik impactbelegger. Dat gaat ook allemaal om groen en duurzaam. Weet je het al?
Ja, ik weet het al.
Wil je het zeggen?
Ja hoor, ik ga D66 stemmen.
Oké, waarom?
Omdat het precies in het midden zit tussen de twee onderwerpen. Mm-hmm. Vaak een goede nuance met betrekking tot de verschillende afwegingen. Ik ben ook al jaren lid. Dus
dan is dat wel logisch natuurlijk.
Dan is het wel logisch. Ja. En al met al blijf ik toch altijd daar weer op uit te komen.
Ja. Ja. En kijk je vooral naar provinciale thema's of eigenlijk ook gewoon naar het grote plezier?
Nee, provinciale thema's zeker ook. Ja, absoluut. Ik woon zelf in de provincie Utrecht. Mm-hmm. Utrechtstad. En daar spelen vele grote thema's die je direct beïnvloeden.
Ja. Ja. Maar was het een no-brainer? Of kijk je ook nog wel per verkiezing van
Ik kijk altijd nog wel even naar de wijzer en de uitleg. De stemwijzer is heel erg leuk. Maar mijn ervaring daarmee is dat je altijd een beetje naar de uitleg moet kijken om de nuances te ontdekken.
Ja.
En dan kom ik toch altijd over het algemeen op D66.
Ja. Oké, voor die stemwijzers hebben we het zo meteen wel leuk. Want ik heb daar best veel moeite mee altijd.
Jij
zit gelijk met die billen bloot. Ben je er al uit?
Ik ben eigenlijk nog niet helemaal uit.
Okay. Waar zit je? Welke hoek zit je een beetje te twijfelen?
Ik zit in de linkse hoek te twijfelen. Mm-hmm. Dat komt vooral, ik ben altijd D60-lid geweest. Mm-hmm. Best wel trouw ook. Mm-hmm. Dus daarmee gaat het ook altijd enigszins gepaard met een soort van oké, ik moet daar wel op stemmen, want ik ben lid. Een soort kleine plicht. Maar ik heb nou wel het gevoel alsof het tijd is voor een nieuwe wind. Dat debat gisteren linksom of rechtsom, dat geeft dat volgens mij ook wel weer, dat pauwdebat. Mm-hmm. Dus ik zit heel erg te twijfelen om toch naar een stem te gaan voor de Partij van de Arbeid. Okay.
Heeft D66 je teleurgesteld afgelopen jaar?
Nou, er zijn wel wat factoren waarvan ik denk van hey, dit is de laatste 12 jaar. Daar zit D66 natuurlijk niet continu. Dus D66 niet continu bij geweest. Maar daar is te weinig op gebeurd. Hmm. Heb je het natuurlijk over thema's die bijvoorbeeld nu ook heel erg naar voren zijn gekomen. Dus wonen is daar natuurlijk een hele bekende van. Het is een andere natuurlijk.
Mag wat radicaler wat jou betreft?
Ja, het mag wel wat radicaler, ja. Okay. Ja, zeker.
Moet ik dan toch even voorleggen. Ja, niet dat jij deze...
Nee hoor, ik snap het wel, zeker. Ja, okay. Dus ik snap deze overweging. Absoluut.
Leendert, voordat we naar de bellers gaan, nog eventjes. Waarom zie ik nu overal Rutte, Klaver, Kuiken en Wilders? Waarom nodigen al die redacties van die programma's niet gewoon leuke provinciale kopstukken uit om over de inhoud te praten? Mensen waarop je daadwerkelijk kan kiezen. Dat is toch veel leuker?
Het simpele antwoord is denk ik gewoon kijkcijfers. Ja, op het moment dat je de provinciale... als je de provinciale lijsttrekkers uitnodigt, dan heb je toch een iets minder mooi adviesje. En gisteren bij dat links-om-rechts-om debat was het natuurlijk wel heel wonderlijk dat er maar één iemand stond die verkiesbaar is, en dan ook nog eens een keertje indirect voor de Eerste Kamer. Mm-hmm. Edith Schippers, lijsttrekker voor de VVD. Op de rest kan je niet eens stemmen. Adje Kuiken niet, Jesse Klaver niet, Mark Rutte niet. Dus ja, dan heb je toch wel een vrij wonderlijk debat. Maar wat me wel opviel gisteren tijdens het debat is dat wel de tegenstellingen heel erg duidelijk werden. Want zoals ik al zei, veel provinciale thema's die worden toch hier in Den Haag op dit moment ook besproken. Volop, mag ik toch wel zeggen. Mm-hmm. Nou, dan zie je bij zo'n debat, en dan wordt het natuurlijk wel eventjes iets harder aangezet, maar dat de partijen eigenlijk over de meeste onderwerpen geheel verschillend nadenken en een geheel van verschillende lijn innemen of een standpunt innemen. Dus wat dat betreft was het ook alweer een verhelderend, moet ik zeggen.
Toch wel. Oké, we gaan onze bellers. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Bel nu als je wil meepraten. Mijn stem voor de Provinciale Statenverkiezingen staat vast. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Dan moet ik natuurlijk beginnen met Fred. Goedemorgen, Fred.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Ja. Ik twijfel nu tussen het CDA en BBB.
Ja, waarom?
En na aanleiding van de opmerking van Dirk Boswijk En Boerzoon, die heeft gezegd dat het kabinet waarschijnlijk gaat vallen over de stikstofkwestie. Mm-hmm. En daar geloof ik in. En om hem misschien een handje te helpen, zal ik misschien stemmen op BBB. Oh. Voor de waterschapsverkiezingen stem ik op het CDA.
Okay.
Dus dat is strategisch stemmen.
Ja, precies. En wil niet CDA een handje helpen dus. Dan maar even dat laatste trapje de afgrond in nog.
Voor het CDA is het een gelopen race. Hè? Ja. Ze staan op zwaar verlies. Ja. En het is nu kijken wat Hugo de Jonge nog doet. Want de hele bouw in Brabant ligt stil.
Ja, nee, over het CDA moeten we het zeker nog even hebben zometeen. Dankjewel voor het bellen. Fred, Robin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Hi. Ik was er de eerste keer al uit. Ik stem op FVD.
Mm-hmm. Waarom?
Omdat ik denk dat als je naar de debatten kijkt, op hoofdlijnen, ja, de meeste partijen in ieder geval met elkaar eens zijn. Alleen op detailniveau wordt er wel dingetjes wat aangepast en zo. Dus bijvoorbeeld de datum zou op dingen moeten gebeuren.
Ja.
Maar ja, de uitkomst blijft hetzelfde. Dus voor mij is dat een reden geweest. Ondanks dat ik vroeger op PvdA stemde, dat vond ik ook een hele goede partij. Ja, heeft er bij mij toch een verschuiving plaatsgevonden.
Ja, en dat is best een radicale verschuiving, van helemaal links naar helemaal rechts. Hoe verklaar je die?
Ja, omdat de vorm van democratie wat mij betreft, zoals ik er naar kijk, echt zich vastbijt in hun standpunten en ja, geen millimeter meegeven. Mm-hmm. En dat is echt oppositie voeren. En dat mis ik eigenlijk bij de andere partijen. Ja. En dat vind ik jammer.
Ja. Wat zijn onderwerpen waar je naar kijkt voor komende woensdag? Kijk je naar provinciale dingen? Ik weet niet waar je woont, in welke provincie. Maar kijk je naar provinciale dingen of vooral landelijke dingen?
Nee, ik kijk wel echt naar provinciale dingen. Omdat ik dat belangrijk vind. Dat staat veel dichter bij mij. De landelijke verkiezingen, dat komt over 2 jaar natuurlijk wel. Maar ik kijk nu echt naar lokale zaken. Dus ik stem ook op iemand die uit onze omgeving komt, die op de lijst staat.
Robin, dankjewel voor het bellen en succes met stemmen komende woensdag. En tot slot van het blokje even Frodo. Goedemorgen, Frodo.
Ja, goedemorgen.
Wat ben je aan het doen?
Mijn stem als natuurboy staat helemaal vast. Ja. Ik stem zeker niet op BBB, maar ik stem voor de natuur. Als je boer wil zijn voor meerdere generaties, stem voor de natuur. Maakt niet uit welke partij.
Maar waarom moet een boer niet op BBB stemmen, wat jou betreft?
BBB dient gewoon de agro-industrie. De agro-miljardairs. Nee. Die gewoon een marketingbureau. Voor de agro-industrie. Ja. En de boer wordt alleen maar arm aan de agro-industrie.
En op welke partij ga je zelf stemmen?
Ik zit te twijfelen tussen D66 of dieren.
Oké, okay, ik hoor het niet helemaal, maar het heeft ongetwijfeld met windkracht 6 te maken. Dankjewel, Frodo.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Ja. Ik stond vanmiddag ook op de fiets en vanochtend toen ik naar werk ging, toen dacht ik, nee, ik ga toch met de auto, want dat doe je wel erg hard. Of breekijzer vandaag. Mijn stem voor de Provinciale Statenverkiezingen staat vast. Je kan reageren. 020-468-4x0 als je wil reageren in de uitzending. Ik praat vandaag met mijn 2 panelleden. Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners, en Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Ook bij me is politiek verslaggever Leendert Beekman. Nou, we moeten allerlei dingen bespreken. Eerst even Jesse. Boeren moeten niet op BBB stemmen. Ik hoorde ook eventjes, de agrofoodsector wordt daar met de miljarden gesteund. Alleen maar voor het grote kapitaal. Wat is jouw reactie daarop?
Nou, op zich, ik snap het punt wat hij maakt. De BBB steunt heel vaak op cijfers van AgriActie. Ja. En dat is een onderzoeksbureau dat ook wordt gefundeerd, of in ieder geval wordt gefund gedeeltelijk door agribedrijven. Mm-hmm. Dus ik snap zijn twijfel eigenlijk wel. Ik denk ook dat voor de lange termijn dat je toch echt wel moet gaan voor de duurzamere en de groenere oplossingen. Dus ik snap zijn beweegreden.
Ja, Leendert, toch wordt BBB wel hoe dan ook een van de grote winnaars. Als je kijkt bij INO Research, even kijken in welke partijen de grootste. Friesland, Drenthe, Overijssel, Groningen, Gelderland, Noord-Brabant. En dan kan het ook nog eens vrij groot geworden in Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg. Nou, het hele land kleurt BBB groen. BBB,
ja, en dan krijgen ze in de Eerste Kamer krijgen ze ook nog eens een keertje 13 zetels. Ja. Als je dezelfde peiling bekijkt. Ja, en dan kan je toch wel constateren, het zijn niet alleen boeren die zo meteen op BBB gaan stemmen. Want dan hebben we er net iets meer dan 50.000 van. En dus een hoop kiezers zullen toch ook wel een tegenstem laten horen. En dat is toch wel het succes van BBB. BBB is een partij Dat de geluid laat horen, hè, zoals Caroline van der Plas het zegt, het gezond verstand. Mm-hmm. En dat spreekt heel erg aan bij de kiezer. En zeker in de provincie, mensen die zich niet gehoord voelen, die voelen zich wel gehoord door Caroline van der Plas. En Caroline van der Plas, zoals zij zelf zeggen, spreekt ook hun taal.
Ja, en er is nou eenmaal meer dorpen dan grote steden in ons land, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, ja. Kunnen de komende verkiezingen een crisis in de coalitie opleveren? Want inderdaad, we hoorden net het verhaal over Boswijk, maar ook Kaag, die heeft vanochtend geloof ik nog gezegd bij Goedemorgen Nederland, van ja, er komen grote uitdagingen aan, maar ik weet niet of we eruit gaan komen. Nou, Rutte zei zoiets gisteren al bij WNL, spannende onderwerpen. Het voelt wel een beetje spannend.
Ja, de vraag is een beetje of het nou echt zo spannend is binnen de coalitie, of dat ze dat nu zeggen om de boel nog net voor de verkiezingen richting de strategische kiezer even extra op scherp te zetten. Zo van, joh, als je wil dat wij doorgaan met dat stikstofbeleid, stem dan vooral op een van de coalitiepartijen. Want dan kunnen we ons klusje afmaken. En als we in de Eerste Kamer niet genoeg zetels binnenhalen, dan gaat het lastig worden. Op rechts weten we dat al. Hè, zeker als we bijvoorbeeld naar stikstof kijken, maar ook op het gebied van klimaat. Als je over links wil, ja, voor de partijen op links, zowel het stikstofbeleid als het klimaatbeleid, gaat nog niet ver genoeg. En als je dan kijkt bijvoorbeeld het CDA in diezelfde peiling van INO Research in de Eerste Kamer van 9 zetels naar 3... Ja, ja. Dan gaan ze zich bij het CDA, tenminste dat zijn nu een beetje de analyses, zich ook afvragen van ja, als we toch zo weinig overhouden, wat kunnen we dan nog uit die coalitie halen? Want het verhaal is een beetje, hè, als je gaat breken, dan word je daarop afgerekend. Maar ja, als je niks meer overhoudt, dan kan je misschien maar beter kleur bekennen en uit die coalitie stappen. Dat is nu een beetje de analyses zoals ze gemaakt worden. Mm-hmm. Dan in de coalitie doormodderen en misschien bij een volgende verkiezing nog verder afgerekend worden.
Ja. Koen, CDA, ze in elkaar gedonderd. En misschien omdat ze geen verhaal hebben? Waarom zou je nog CDA stemmen?
Nou ja, het is een tweedeling natuurlijk. Dus ze hebben ze moeten regeren. Maar tegelijkertijd hebben ze een hele grote achterban die nu wordt door BBB wordt weggekaapt. Mm-hmm. Ja, als je mee wil werken en je standpunt moet verdedigen die je in de coalitie hebt gevormd. Maar ondertussen is er een nieuwe partij die eigenlijk zegt wat een heel groot deel van je achterban denkt. Ja, dan donder je in elkaar. En ja, misschien hebben ze niet genoeg kleur bekend. De politieke twijfeling van het CDA is natuurlijk al jarenlang een beetje zo daar. Ja. Dus ja.
Ja. Iwan, ja? Ik moet nog wel even over de campagne van het CDA zeggen. Geen verhaal. Het CDA heeft wel degelijk een verhaal. Ja, zijn met een groot visiestuk zijn zij gekomen voor Nederland. Ja.
Meer bussen op het platteland.
Ja. Ja, maar het probleem bij het CDA is, als je dat tegenover BBB zet, zij hebben de afgelopen jaren regeringsverantwoordelijkheid genomen. En ja, dan kan je het echt, dan kan je wel 70 jaar teruggaan. En BBB niet. Dus BBB kan over alles zeggen, wij gaan het anders doen. En hoeft ook nog geen verantwoordelijkheid te dragen voor het verleden. En ja, die verantwoordelijkheid voor het verleden, dat weegt zwaar bij het CDA.
Ja, maar VVD heeft ook geregeerd en die stort ook niet in.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen bij de VVD krijgen ze, denk ik, ook wel de premiersbonus of de premierbonus krijgen ze daarmee. En ze zijn wat minder diep geworteld in de provincie, waar eigenlijk het CDA altijd de echte achterban had zitten.
Ja. Even kijken, ik geloof dat Afros ook wel een mening heeft over het CDA. Hallo Afros.
Ja, goedemiddag.
Morgen.
Morgen.
Oh, goedemorgen.
Zeg maar.
Als je vroeg begint te werken, dan krijg je dit.
Ja, ik ken er alles van. Vertel.
Nee, kijk, de CDA dat heeft zelf meegespeeld. Omdat al het geld wordt van Nederland weggegeven door de buitenlandse minister Van der Hoek. En als je ziet dat in Nederland heel veel armoede is. Ja. Wat ik hoor van volgend jaar dat 1,8 miljoen mensen ook in de armoede komen te staan. Mm-hmm. Maar er wordt te veel geld uitgegeven naar buitenland.
Zoals?
Ja, ik neem een voorbeeld naar, kijk, de Oekraïne.
Ja.
Continu wordt geld daar, kijk, weet dat er moet toch een grens zijn. Ja, dus dat je zegt tot hier en dan niet meer.
Nou, jij zegt dus geen CDA stemmen?
Ja, nou, de buitenlandse minister, dat
Jij zegt wel geen Hoekstra stemmen, maar die kan je ook niet stemmen, gelukkig. Dank voor het bellen. Even kijken, twee bellers nog. Herman, goedemorgen. Klinkt wel gezellig zo'n reis. Ja, zeg maar Herman, hallo.
Bij wie? Ik ben Herman.
Ja, ik ben Iwan. Vertel maar, wat is je reactie op het breekijzer?
Ik vind het hele politieke, het is één groot gelul. Ze liegen en bedriegen, ze bestelen elkaar. En als ze erop aankomen, steken ze, die komen allemaal in dezelfde zak.
Ja,
dus ik ben een oosterling en ik stem BBB. Want alles wordt uit onze provincies, uit Groningen, uit Drenthe, overal wordt het gas en het drinkwater weggestolen door de Westerlingen. En wij mogen alleen maar, en dan krijgen we ook alle asielzoekers op ons dak, want dat kan alleen maar in het oosten. Dus ik stem BBB. Ik ben helemaal klaar met die bedriegers in Den Haag. Ja. En zeker Rutte. Maar... Ik was vroeger de VVD-stemmer. Ja. Maar dit is gewoon schandelijk wat er gebeurt. Er zijn heel veel mensen die moeten naar de voedselbank. En het geld gaat met bakken vol naar het buitenland.
Maar deze verkiezingen gaan toch niet over Den Haag? Of zie je het ook als een soort populariteitspol voor Den Haag?
Er was een debat op televisie. Wie waren er? De oplichters uit Den Haag, die waren er.
Ja, precies.
De mensen die absoluut niet kunt vertrouwen.
Herman, dank voor het bellen. En tot slot van het blokje even Diederik. Goedemorgen, Diederik.
Ja, goedemorgen.
Hallo.
Het probleem is natuurlijk dat de politie het altijd zien als persoonlijk winst en verlies. Wat je ook, ook bij de gemeenteraad. Dus je moet haast wel landelijk stemmen om een beetje beleid door te laten gaan. Mm-hmm. Je stemt natuurlijk ook de Eerste Kamer. En zij hameren uiteindelijk wetsvoorstellen af. En dus, voor mij is coronabeleid echt wel zo belangrijk dat ik gewoon niet anders kan stemmen dan voor hem.
Mm-hmm.
En er zijn genoeg punten met Thierry dat ik het niet mee eens ben. Maar anders stem ik gewoon een partij die voor lockdowns waren. De avondklokken noemt allemaal maar op. Ja. Dus
tegen alle maatregelen en dan moet je even stemmen.
Ja, dat kan niet anders helaas.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Diederik. Leonard, eerst even yes, hou je rekening met de Eerste Kamer bij je keuze? Of zeg je, dat is eigenlijk zo ver weg, never mind?
Zeker. Ik denk dat het zeker een stem is voor het wel of niet laten doorgaan van de coalitie. Ja. Ben je voor de plannen? Daar is dit indirect wel de verkiezingen voor.
Ja. Leonard, moet je daar inderdaad rekening mee houden dat je ook indirect een stem op de Eerste Kamer uitbrengt op deze manier?
Ja, uiteraard. Ja, want
het wel ingewikkeld,
wordt getrapt, wordt het gekozen. Het is ingewikkeld. En als je denkt van die provinciale plannen. Uiteindelijk, zoals die meneer zegt, wordt dat toch in Den Haag wordt dat afgetikt.
Mm-hmm.
Ja, voor een. In zekere zin is dat natuurlijk ook het geval. Het beleid, het stikstofbeleid wordt in Den Haag gemaakt. Hugo de Jonge maakt zijn plannen voor de woningbouw in Den Haag. En het zijn dan de provincies die dat moeten uitvoeren. Ondanks dat ze zeggen van ja, we zijn geen uitvoeringsloket. Dus zij kunnen daar wel echt accenten in aangeven. Hè? Dat is wel heel erg belangrijk. Want daar hebben ze een hele grote taak hebben ze daarin. Maar ja, je zou het allebei mee moeten laten wegen. En dat maakt het wel heel lastig bij deze verkiezingen.
Tot slot, Leonard. En nog een vaderlijk advies. Stel, ik ben er niet uit. Wat moet ik dan nu gaan doen? Ik heb nog anderhalve dag. Zeg het maar.
Ik zou echt eventjes op een briefje opschrijven. Denk even naar waar woon je. Ja. Wat vind jij belangrijk? Ja. En dan kijk je bijvoorbeeld dat er... mijn kinderen moeten nog een huis hebben. Er moet gebouwd gaan worden. Waar wil ik dat dan? Stel dat het thema is dat je belangrijk vindt. Of je gaat naar stikstof kijken. Of naar de energietransitie. En zoek dan, of kijk in de verkiezingsprogramma's, welke partij past nou het best bij wat ik belangrijk vind in mijn directe leefomgeving. Ik denk dat voor je provinciale keuze, dat dat het belangrijkste is.
Leonard Beekman, politiek verslaggever van BNR. Dank voor je tijd. Op onze Instagram-pagina is 85% het eens met ons breekijzer. Mijn stem voor de Provinciale Statenverkiezingen staat vast. Dus 85% weet het al, de rest misschien nog niet. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden verder praten over al dat andere nieuws van de dag, over groene ambities. En dus moeten de mijnen weer open. Huh? Ja, gaan we zo bespreken. En ING kwam bijna in de problemen met het vrouwenquotum in hun raad van commissarissen. We moeten daar een beetje een administratief trucje uithalen. Is dat nou een soort raar bijeffect? Of eigenlijk goed om dat te zichtbaar te maken? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Koen van Leeuwen, impactbelegger, adviseur bij Triple Jump. En Jesse Marcus, adviseur public affairs bij Schuttelaar en Partners. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij de SVB, de Silicon Valley Bank. Ja, misschien wel de bank van de Amerikaanse techsector. Vooral wat kleinere bedrijven. Die is failliet na een bankrun afgelopen donderdag. Het is de derde Amerikaanse bank die in korte tijd in de problemen is gekomen. Dat doet misschien vanaf een afstandje allemaal heel erg denken aan een begin van een bankencrisis of zo. 2008 scenario, dat soort zaken. Maar volgens BNR's huiseconoom Han de Jong is er nog geen reden voor paniek.
Het kan zijn dat die markt minder liquide wordt, maar die waarde daarvan kan nooit zo sterk dalen als toen gebeurde. Dus het probleem wat we nu hebben is aanmerkelijk minder groot dan wat er toen was. Moet wel zeggen, het financiële systeem is natuurlijk gebaseerd op vertrouwen. En ja, als mensen desondanks het vertrouwen verliezen, ja, dan kunnen er toch wel in principe vervelende dingen gebeuren.
Ja, dus ongelukken zijn alsnog wel mogelijk. Laten we hopen dat het zo vaart niet loopt. Overigens op de beurs zie je het ook terug, bijvoorbeeld op de AEX. 2% eraf, ING min 7%, Aegon min 5%. Koen, is dat allemaal gevolg van dit verhaal?
Het kan goed, ja. Ja, de banken zijn onderin gelinkt natuurlijk. Ja, toen ik begon met werken viel Lehman om.
Ja.
En dat is al een tijdje geleden. Maar ik denk dat de maatregelen die zijn gekomen, vooral de UK en de US, die geeft vertrouwen terug. En ik denk dat dat een belangrijk verschil is ten opzichte van de crisis van eerst. Dat we ervan geleerd hebben en meteen het vertrouwen geven dat in ieder geval de deposits gedekt zijn. Ja. En een bankrun, dat heeft altijd gevolgen. Mm-hmm. Maar ja.
Ja, nou, je ziet ook de Janet Yellen en ook Jeremy Hunt zeggen, ja, we inderdaad, die bedrijven kunnen bij hen tegoeden en die kunnen hun bankzaken weer hervatten. En de belastingbetaler gaat er niet voor opdraaien. Maar wie draait er dan wel voor op? Er is toch,
ik moet kijken hoe het gefinancierd wordt.
In de regel, dat is natuurlijk niet gratis allemaal.
Nee, het is zeker niet gratis. Het hangt af van de structurering van de lening die ze krijgen. Het kan ook zijn dat dat geld wordt geleend en dat ze daarna weer terugkrijgen. Mm-hmm. Daar zou je moeten kijken.
Ja. Ja. Waar zit je zorgen wat we hier zien? Of denk je van, nou ja, het is een incidentje en misschien twee incidentjes achter elkaar en dat is weer klaar binnenkort? Of is het toch wel meer aan de hand?
Nou ja, kijk, dus we hebben natuurlijk heel lang aan het infuus gelegen van een lage rente. En daarmee zie je dat heel veel van de start-ups die gefinancierd zijn door dat soort leningen, op het moment dat de rente gaat stijgen, worden hun leningen duurder. Nou, dan vallen ze om. Dan halen ze het geld terug wat ze kunnen terughalen. Dus ik wil niet zeggen dat er niets aan de hand is, maar ik denk dat we het wel ook een beetje in perspectief moeten plaatsen. Dus niet zo erg als toen.
Nee. In het VK was vanochtend ook een soort reddingsactie geopenbaard. Ja. SVB UK verkocht voor £1 aan HSBC.
Ja.
Kan je dan zeggen, het is misschien toch wat riskant, al die tech- en crypto-startups? Of is dat,
het is zeker riskant.
Ja,
bedoel, kijk, de afgelopen 10 jaar was je een idioot als je de crypto-startups niet investeerde. Persoonlijk, als iemand die lange tijd voor de lange termijn beleggers heeft gewerkt, waarschuw je hier altijd voor.
Ja. Wat is jouw indruk als je dit zo hoort? Van dit verhaal? Maak je je zorgen?
Nou, ik maak me op zich niet zorgen. Je ziet een hele andere respons, namelijk van de overheid. Dat valt wel heel erg op. In 2007 liet het eerst een beetje begaan. En mochten er ook banken omvallen, vooral in Amerika destijds. En nu zie je een hele andere reactie van de overheid. Misschien ook uit een soort van angst. Dus we zullen zien of angst een slechte raadgever is in dit geval. Maar je ziet toch wel dat ze daarvoor garant willen staan.
Ja.
Vooral het Verenigd Koninkrijk. Dat geeft wel optimisme volgens mij.
Ja. Biden heeft inmiddels gereageerd. Hij komt geloof ik vanmiddag met een nieuwe plan om die bankensector een beetje wat verder te stutten. Zegt ook dat degenen die de bankenchaos hebben veroorzaakt volledige verantwoording zullen afleggen. Dat klinkt alsof het een soort kwaaie opzet is.
Nou, dat is. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik het ook wel een beetje. Dat is weer typisch Amerikaans beleid. Want onder Trump zijn juist al die toezichtsorganen zijn heel erg ingesneden. Daar is helemaal geen funding heen gegaan. En nu zie je 4 jaar later dat ze daar alweer last van hebben. En nu moet Biden de gaten dichtlopen. Mm-hmm. Nou, ik ben wel echt benieuwd wat dat met de volgende presidentsverkiezingen weer gaat geven. Dus dat inconsistentie in het beleid leidt hier dan toch ook wel weer tot wonderlijke conclusies.
Ja, Koen, wat is jouw idee? Is er gewoon sprake van opzettelijk wanbeleid of zijn er gewoon dingen misgegaan? Of allebei?
Ik denk een combinatie van beide. Het niet hebben van maatregelen, niet reguleren van dit soort bepaalde fintechs en start-ups is natuurlijk wel kwalijk. Maar is ook een risico. En dan moet je op de blaren gaan zitten.
Ja, en als je veel risico loopt, dan kan het ook weer fout gaan.
Precies.
Ja. Oké, we gaan praten over ander nieuws. Te Brussel, vanochtend in Trouw. De groene ambities van Europa zijn groot. En daarom wil de Europese Commissie de komende jaren gaan investeren in Mijnbouw, ja, je hoort het goed. Brussel heeft grondstoffen nodig voor al die groene ambities. Denk aan kobalt en neodymium, maar ook lithium voor bijvoorbeeld windmolens en accu's voor elektrische auto's. En dat wil Brussel dus voor 10% uit de grond halen. Blijkt althans uit een uitgelekt voorstel dat deze week wordt gepresenteerd. En ik zei het al, Trouw schrijft erover. Ja, Jesse, dat is toch wel op zijn minst cynisch. Dat we dan zeggen, ja, we willen van die fossiele brandstoffen af. We willen allemaal duurzaam. En daarom gaan we nu allemaal dingen uit de grond halen die eindig zijn om daar dan alsnog duurzaam te worden. Of ben ik nu te cynisch?
Als je hem zo framed, de discussie, dan komt hij inderdaad wel heel cynisch binnen. Maar ik zie hem toch wat positiever eigenlijk. Uh-huh. Dat komt omdat, ja, wat je net ook al schetst, die zeldzame metalen zijn nodig, bijvoorbeeld voor de windmolens, elektrische auto's en magneten. Ja. En die worden nou allemaal uit China gehaald. Allemaal buiten de Europese Unie. En als je die kringloop of die wat meer circulair wil maken, wat kortere ketens wil creëren, dan is het juist wel van belang dat je die wind, die zeldzame aardmetalen, heb ik het dan over, dat je die wind in je eigen achtertuin. Waardoor je veel minder transportkosten hebt. Mm-hmm. Waardoor je ook toezicht kan houden op hoe je ze delft en wat je er dan vervolgens mee doet. Dus ik denk dat het wel heel erg positief is als je dat juist, nou ja, dat in Zweden doet en onder ons toezicht, zeg maar, ons betekenen de Europese Unie.
Ja, want anders gaan we ook weer het verhaal krijgen wat we vroeger hadden, dat we je lekker goedkope energie haalt van ver weg. Misschien acht van regimes, nou ja, god, hè, dan kijken we een beetje weg. En ja, dan als je dat wil, dan moet je ook maar zelf een beetje de vieze handen maken.
Ja, daarom. Ik denk als EU-landen kunnen, denk ik, verstandiger omgaan met vervuilende stoffen en ook sneller handelen als er mocht er iets misgaan. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld, ja, qua milieurisico's, et cetera, hebben ze dan zelf in de hand. En daar hebben we ook zelf verkiezingen over vervolgens. Ja. Want we hebben gewoon Europese verkiezingen weer volgend jaar. Ja. Dus ja, daar hebben we zelf invloed op. Van in hoeverre we dit willen en hoeverre we dit willen toestaan. Ja. Ook.
Koen, meer mijnbouw om elektrische auto's te maken, goed idee? Of
we hebben het nodig. Dus als dat onze ambitie is, dan hebben we het nodig. En ik denk dat er een belangrijk verschil is ten opzichte van fossiele brandstoffen. Die zijn namelijk eindig. En mijn hoop is, ik ben niet een expert hier op gebied, maar dat je deze in ieder geval kan recyclen en opnieuw kan gebruiken. En een belangrijk ding om te vergeten is, of een belangrijk ding om niet te vergeten is, dat ook op de arbeidsomstandigheden in China er zijn nog wel eens wat dingen mis. Ja. Dus als we daar op toezicht kunnen houden en niet al onze zeg maar externaliteiten in het buitenland kunnen leggen, mm-hmm, om hier duurzaam te rijden, dan ben ik daar wel goed voorstander van.
Wij willen liever geen vuile handen maken, toch? We laten de vieze klusjes lekker elders opknappen.
Ja, maar dat vind ik een verkeerd principe.
Ja, dus dan moeten we daar meer verantwoordelijkheid voor nemen en het dus hier gaan doen.
Ja.
Ja, en hier de mijnen gaan openen.
Ja.
Ja,
dat gaan we doen.
Voelt wel gek, toch?
Ja, tuurlijk. Hè. Dus ik snap het conflict bij mensen. Tuurlijk, dat snap ik. Alleen, weet je, als je met oogkleppen op gaat zitten kijken van oké, ik reageer hier met duurzame Tesla en bij zo'n spreken 1000 kilometer verderop staat een kindje kobalt in de mijn te hakken. Ja, dan moet je ook naar jezelf kijken, denk ik.
Ja, en dan moet je dat dus hier doen. Ik zag Mohamed Shaheen, de PvdA-europarlementariër, die zegt, ja, we moeten niet ondoordacht allerlei grondstoffen gaan delven ten koste van mensen en milieu, maar eerst eens gaan kijken naar hergebruik van bestaande materialen. Valt daar nog een wereld te winnen, denk je?
Ja, zeker. Hergebruik, recycling, circulariteit, dat zijn wel gebieden waar nog veel meer winst op valt te behalen. Vooral als je het hebt over Europese plannen, waarbij je natuurlijk altijd te maken hebt met aan de ene kant landen die sneller willen gaan en landen die minder snel willen gaan, dus die dan op de rem gaan staan. Dus nee, op dat gebied is heel veel winst te halen. Betekent niet dat je op de korte termijn wel na kan denken over plannen om die transitie te versnellen.
Ja.
En daar is volgens mij deze mijnbouw helemaal geen slecht plan voor. Als je ziet hoe Zweden met milieuregelgeving zit in vergelijking met China. Ja, dan is
het bijna logisch. Daar vandaan haalt in plaats van daar vandaan.
Ja, precies.
Oké, we gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. En ik wil graag beginnen. Kom bij jou. Jij hebt een artikel meegenomen. Slachtoffers aardbeving moeten weken wachten op Nederlands visum. Maar het heeft natuurlijk te maken met Turkije en ook Syrië. Waar gaat dit mis? Wat is hier aan de hand?
Ja, ik weet niet waar het misgaat, Johan. Kijk, ik blijf hier op hameren. Dus het vluchtelingenprobleem en het afhandelen van het vluchtelingenprobleem is overal is altijd weer een issue. En ik snap niet waarom het zo vaak misgaat. Regel dat gewoon een keer goed. We moeten voldoen aan bepaalde regelingen. Dit is ook nog eens een keer een tijdelijk visum. Zet daar mensen op. Word gewoon eens een keer menselijk met Europa, maar ook met Nederland.
Ja, want dit is gewoon onwil.
Het is niet in ieder geval de getuige van wil. Nee.
Nee. Want het gaat dus om mensen die hebben aangegeven dat ze tijdelijk bij familie hier willen zijn.
Precies.
Die zitten daar gewoon vast, daar nog steeds.
Ja, vast, zonder huis. Ja.
Ja, en komen hier niet heen. En nu?
Nou ja, wat mijn advies zou zijn is, zet daar gewoon een keer mensen in om het goed te regelen. Wees duidelijk wat je kan aanvragen en wanneer. En zorg gewoon dat die mensen, dat je los van dit, ja, maar dat je ze met 90 weken kunnen ze volgens mij zitten. Nou, als je dan 5 weken aan het wachten bent, ja, nou, dan zijn er nog maar 85 over, wijs van spreken. Ja. Snap je? Ja, maar je moet die mensen gewoon snel helpen.
Maar dan moet je die handjes wel hebben om die vergunningen te beoordelen en die aanvragen.
Ja, nou, dan moet dan op ingezet worden.
En dan misschien iets anders even wat minder doen.
Precies.
Ja, zoals? Wat gaan we dan minder doen? Nee, maar goed, ik bedoel, ja, iemand moet het doen. Ja.
Nee, zeker. Iemand moet het doen. Ja, nou, ja, daar kan ik nu even geen antwoord op geven, maar daar ga ik over nadenken.
Oké. Heb jij daar ideeën over, Jesse? Wat kunnen we minder doen? Of hoe kunnen we deze mensen helpen? Of moet je gewoon zeggen, joh, die aanvragen, daar moeten we even niet zo streng naar kijken en gewoon een stempel erop hierheen.
Nou, ik denk dat op korte termijn misschien nog wel de oplossing is. Ja. Een soort van noodventiel daarop zetten en inderdaad de problematiek zo te lijf gaan. Mm. Dat is dan even niet anders qua oplossing.
Dus er dreigt wel weer een soort nieuw uitvoeringsdrama.
Zit weer in de pijplijn.
Zitten mensen die daar vastzitten, die zouden hierheen kunnen komen, technisch gezien. En omdat ze geen stempel krijgen, komen ze niet.
Precies.
Nou, lekker hoopgeven.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
BNR breekt.
Jesse, waar wil jij het over hebben?
Nou, er was een heel interessant nieuwsbericht op vorige week, volgens mij ergens op nu.nl verschenen. Daar is het volgens mij een beetje te weinig over gegaan. Ja. Omdat het juist iets laat zien over de Provinciale Statenverkiezing en het belang van de keuzes die er liggen.
Ja.
En dat is het bericht van, dat heet Gezondheid boeren op spel door grote cocktail van landbouwgif. Nou, een beetje een ronkende titel. Maar waar het eigenlijk over ging is dat de conclusie daarvan is eigenlijk dat het landbouwgif, wat voortkomt uit pesticiden of bestrijdingsmiddelen of het gebruik van allemaal van dat soort gemiddelen die worden gebruikt op het land, zich niet alleen opstapelt in de bodem, hè, dus in de bodem van akkers, maar ook in boerderijen en in mensen.
Oh.
Dus dat geeft volgens mij ook heel goed aan dat ook de Nederlandse boeren voor een keuze staan. Want bijvoorbeeld als je het hebt over biologische landbouw, daarin worden bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Of in ieder geval zo min mogelijk.
Zo wat duurder.
Is wel een stuk duurder en dat is ook niet, natuurlijk helemaal niet het panacea, deze verkiezingen. Daar gaat het, dat is ook helemaal niet het eindoplossing. Het zal altijd een mix moeten blijven. Maar deze verkiezingen gaat het heel erg over stikstof en de 2030 jaartal. Gaat het kabinet vallen of gaat de coalitie vallen, moet ik zeggen. Maar volgens mij gaat het om iets wezenlijkers. En dat zijn al die oplossingen die daaronder hangen. En die dus ook van belang zijn voor de gezondheid van de boeren zelf.
Ja.
En dat is het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van minder intensieve veeteelt. Nou, noem het allemaal maar op. En daar liggen dus een heleboel oplossingen onder. Die zowel voor de natuur voor van belang zijn als voor de boeren zelf.
Ja.
Want zij hebben gewoon te maken met een soort cocktail van landbouwgif, liet dit bericht zien.
Ja, dus want het zit echt in hun bloed, hè, wordt het aangetroffen.
Ja, daarom. En dat bouwt zich ook op met de jaren. Mm-hmm. En die onderzoekers hebben volgens mij getest op iets van, als ik het goed heb, iets van 200 middelen. Maar er worden meer dan 500 middelen gebruikt. Dus dat geeft wel aan dat het volgens mij echt een toenemend probleem aan het worden is.
Daar hoor ik Caroline van der Plas geloof ik niet over. Terwijl dat juist toch haar zorg zou moeten hebben.
Ja, precies. Het is haar eigen achterban die hier te maken heeft met een soort giftige cocktail.
Ja.
En daar zal zij vast een heel gekwikst antwoord op terug hebben.
Ja.
Maar volgens mij is dit een heel gedegen onderzoek geweest van de WUR. Huh? In samenwerking met andere Europese onderzoekers. Ja. Dus het is een Europees onderzoek. En volgens mij laat dat heel goed zien, de problematiek in Nederland. Dat we een heel groot land zijn met heel veel intensieve landbouw.
Ja.
En dat we moeten toewerken naar oplossingen en niet, niet te eenzijdig te kijken naar, oké, 2030, daar gaat het om. Moeten we dat halen, moeten we dat niet halen? Ja, dat is te beperkt.
Het is,
ik hoor jou zeggen, het is duurder, Ivan, biologisch landbouw, dat klopt.
Ja.
Maar een paar dubbeltjes, want vanochtend op jullie eigen BNR was het nog in het nieuws. En de verkoopprijs is niet zo heel veel duurder, maar het gaat vooral om de marges die bij de supermarkten worden gemaakt.
Ja, biohuizen, dat is die brancheclub, die pleit ervoor dat wij met z'n allen wat minder gaan betalen in de supermarkt voor biologische producten.
Nou ja, dat plus het is een stukje schaal. Dus op het moment dat er dus meer bioproducten komen, hoeven ze het ook minder veel echt te gooien. En kunnen het ook beter schalen, hoeven ze minder marge op te rekenen. Mm-hmm. Dus het is ook een beetje willen.
Ja, het is ook wel misschien een beetje makkelijk van achter onze bureautjes gedacht. Nou, dan moeten die boeren toch allemaal lekker biologisch gaan. Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, Jesse.
Zeker, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Dus daarom zeg ik ook, het is niet de enige oplossing. Maar het gaat in het debat dus niet over biologische landbouw. Het gaat niet over andere innovatieve oplossingen. Het gaat alleen maar over van, die stikstof, dat is een dwangnorm. Dat is een dwangjaartal, zit eraan, 2030. Mm-hmm. Het gaat een beetje over de uiterste van het debat. En dat is natuurlijk heerlijk om over te polariseren. Maar ja, we hebben wel te maken met concrete problemen waar de boeren dus zelf ook mee te maken hebben, blijkt uit dit bericht.
Ja, en inderdaad vanochtend het nieuws van Biohuis. Dat zegt, laten we maar eens misschien wat minder gaan betalen bij de supermarkt. Dan gaat de marge van de supermarkt iets omlaag. Althans, nou ja, uit sommige onderzoeken blijkt dat ook wel meevalt. Maar die gaan er dan misschien wat minder op verdienen. Maar dat is wel goed ook voor je duurzame doelstellingen en dergelijke.
Zeker, 100%. En volgens mij...
Ben jij er bewust op bij de supermarkt dat je biologische spullen koopt? Of kijk je ook vooral naar het prijskaartje en dan koop je?
Nou, ik probeer het wel. Moet wel eerlijk zeggen, het prijskaartje speelt natuurlijk altijd mee. Als je boodschappen doet, zeker aan het einde van de maand. Maar ik probeer daar wel op te letten, ja. Zeker. En er zijn ook andere dingen die daarmee spelen. Bijvoorbeeld de Nutri-score, et cetera. Mm-hmm. Waar je naar kijkt als je boodschappen doet. Maar ik ben daar zeker wel mee bezig. Mm.
Maar dit onderwerp mag dus wel meer aandacht krijgen voor jou.
Ja, heel erg. Heel erg. Volgens mij is dit waar het over gaat. En als je het hebt over de winsten van supermarkten, daar kunnen we een apart item over doen, volgens mij.
Ja, het is best wel fors, geloof ik. Ja, okay. We gaan kijken wat de trending is op de socials. De Oscars, die werden vannacht uitgereikt. En de grote winnaar...
It does not look good.
Ja, was dat hem? Ik denk het wel, hè? Everything, Everywhere, All at Once wint 7 Oscars, waaronder die voor beste film. En ook deze film deed het goed.
Wieder meer dan 40.000 doden alleen in de laatste dag. Het is voorbij. Ik bitte Sie om de wapenstilstand.
Ik werde niet capituleren.
Ja. Im Westen nichts Neues. Netflix-film won 4 Oscars. Nou, verder trending hashtag Pauwdebat. Twitter praat na over dat linksom of rechtsom debat tussen de VVD en GroenLinks. En het PvdA gisteravond.
U begint met, er kan niet gebouwd worden. En dat komt door die linksvolk. Zoals eigenlijk alles wat er misgaat in Nederland. De schuld is van die linkse volk. Ja, precies, ja. 13 jaar aan de macht. Alles weglachen. Alles ergens anders naartoe schuiven.
Ja, doet hij toch wel slim, maar die Rutte. En David Attenborough is trending. De bekendste stem ter wereld. Misschien keerde gisteren terug naar de Britse tv. Waarschijnlijk voor de allerlaatste keer.
Although the falls aren't very tall, the bears hold the high ground. The salmon make short exploratory leaps to see where the bears are.
Ja, een nieuwe natuurserie van Attenborough, die inmiddels 96 is. Dat zorgt ook wat voor kritiek, want de serie gaat over klimaatverandering en ontbossing en is deels gefinancierd door natuurbeschermingsorganisaties. Hoe wenselijk is dat, Jesse, dat natuurbeschermingsorganisaties aan zo'n BBC-documentaire mee betalen? Dan krijg je toch wel een beetje het gevoel van, wie betaalt bepaalt?
Je zou zeggen dat dan inderdaad de journalistieke onafhankelijkheid onder druk komt te staan. Dat is inderdaad wel jammer. Dat doet denk ik af aan de boodschap die volgens mij altijd wel wetenschappelijk is onderbouwd, als ik het goed heb van de eerdere Planet Earth. Maar,
Het zijn natuurlijk ook geen goedkope producties, dus als de mensen mee willen betalen, wees welkom, denk ik.
Ja, daarom. Dus ik vind het, maar ik ben het wel met je eens. Dat is een lastige afweging. Ja. Zou je dat moeten toelaten staan als nationale omroep?
Ja, bovendien, de BBC heeft miljarden aan budget. Die denken, kunnen ze makkelijk zelf betalen. Maar dat terzijde. Dan nog even over het volgende. ING moet een personeelswisseling in de Raad van Commissarissen uitstellen, omdat het anders niet aan het wettelijk vrouwenquotum voldoet. Eind april zou Karel Goeha beginnen als commissaris. Hij volgt Hans Weijers op. Weijers zou dan eerst eventjes inwerken. Maar in die samenstelling zou slechts 3 van de 10 commissarissen vrouw zijn. En dat is te weinig volgens dat vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. En dus mag meneer Goeha pas op 1 juli in de RVC als zijn voorganger Hans Weijers daadwerkelijk vertrokken is. Ja, Koen, een beetje onhandig misschien. Dat is natuurlijk niet de reden dat ING nu 6,6% lager op de beurs staat. Maar is dit een soort administratief raar bijeffect? Of misschien ook wel goed om het zichtbaar te maken?
Ik vind het goed om het zichtbaar te maken.
Waarom?
Nou, kijk, ik ben niet per se voor een hard quotum op bepaalde onderdelen. Ik denk dat je het of moet doen. Vanuit het bedrijf waar ik werk hebben we heel veel zicht op het investeren in vrouwen. Wij noemen dat gender lens investing. Maar het is goed om het zichtbaar te maken dat het niet gehaald wordt en dat er aandacht voor komt. Kijk, en hoe je dat oplost, of je dat met een administratief trucje oplost, dat het later gebeurt, of dat je op een ander vlak meer vrouwen aanneemt, of in ieder geval meer diversificeert in je bestuur of je bedrijf. Ik denk dat het goed is om inzichtelijk te maken, want anders wordt het weer onder tafel geveegd. Ik kan me nog een item van Arjen Lubach herinneren, wij kunnen geen vrouw krijgen, .nl, dat vond ik fantastisch. En dat laat zien dat de capaciteit er echt wel is bij bedrijven, als we maar willen.
Ja, ik bedenk me dus hier ook weer met 3 mannen zitten. Vorig half uur zat Leendert erbij, dat ook weer een man is.
Ja, dat klopt. Maar ik zit inmiddels in een team met alleen maar vrouwen. Dus dat is dan weer voordelen.
Ja, op jij werkt dan.
Ja, ja zeker. Ja.
Nee, we hebben hier ook wel heel veel vrouwen in het panel, hoor. Maar inderdaad, soms komt het wel voor dat je denkt van, god, weer alleen maar mannen. Zijn er geen vrouwen meer? Nou, die zijn er echt wel. Ja. Heel belangrijk, vrouwenquotum. Of zeg je, joh, flauwekul, in dit soort gevallen, ja, een beetje onhandig. En nu mag meneer Guha een paar maanden later beginnen en kan zijn voorganger hem formeel niet inwerken. Nou, is dat de bedoeling, Jesse, of maak je het toch wel een beetje zichtbaar?
Nee, ik ben het heel erg daarmee eens dat je het juist zichtbaar maakt. Hè? Dat het heel erg van belang is om die gelijkwaardigheidswetgeving te laten zien en ook aan te tonen van, hey, maar bij deze bedrijven gaat het mis. Het wordt pas echt gevaarlijk, maar ik denk dat dat met die paar maanden niet zo is. Maar daar ben ik niet heel erg in thuis, hoor. Maar kijk, als het echt jaren duurt, dan gaat de continuïteit van het bedrijf staat misschien onder druk. Ja. Maar ik vraag mij af of dat in dit soort gevallen.
Ja, en dan moet je misschien wat meer effort erin steken om een goede vrouw te vinden.
Nou, zeker. Ja, dan moet het bedrijf maar weer moeite doen. En volgens mij is dat bij dit soort multinationals als ING of bij andere bedrijven waar het eerder speelde, zoals Snowworld, geen enkel probleem.
Nee. ING en Snowworld, het zijn wel een beetje
andere uitleggen.
Ze moeten dus maar gaan regelen. En je kan toch trouwens ook inwerken, ook gewoon buiten de... Dat moet toch helemaal niet formeel. Hans Weijers kan toch ook wel even...
Nou ja, ja dus ik weet niet wat de procedures zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat er ook nog wat NDA's aan de grondslag liggen. Dus,
Ik zou het gewoon informeel regelen. Hey, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Koen van Leeuwen van Triple Jump en Jesse Marcus. Public Affairs doet hij bij Schuttelaar en Partners. Morgen ben ik er weer met BNR. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan, hoor je over een paar minuutjes Thomas van Zijl met Zaken doen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.